Zullen we een moment stil zijn en elkaar deze dienst opdragen aan de koning van onze kerk? We beleiden vanmorgen dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en die niet loslaat het werk dat hij in u en in jou is begonnen. In de naam van deze God mag ik jou groeten en zeggen genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag Palm Pasen, de laatste Lijdenszondag. Zondag aan het begin van de stille week. En ik wil vanmorgen graag met u nadenken over leven in de woestijn, leven in de lijdenstijd. Wat betekent dat? Hoe doe je dat? En in het Oude Testament horen we dat God zegt tegen zijn volk, voordat hij ze ook de woestijn instuurt, dat hij gezien heeft de ellende van zijn volk en dat hij gehoord heeft de jammerklachten van zijn volk en dat hij is neergedaald. En dat is ook waar het in de lijdenstijd over gaat. Dat God zo dichtbij komt, dat hij naast ons staat, midden in ons leven komt. Dat hij is neergedaald. Zullen we samen zingen van dezezelfde psalm, de psalm ook van God die komt tot zijn volk. De belofte die daarin ligt, psalm 118 vers 8, 9 en 10. Psalm 118 vers 8, 9 en 10. En daarna zingen wij het lied Vul dit huis met uw glorie en dat zal begeleid worden door de band. We zingen het achter elkaar. We gaan een paar verzen lezen uit het evangelie van Matteüs. Een gedeelte wat een richtlijn is van God voor ons leven. Als Hij ons leven, ons huis vult, wat mag je dan verwachten? Wat verwacht God van ons? En het is tegelijkertijd ook een belofte. Matteüs 6 vanaf vers 19. Dat heeft ook weer te maken met waar we straks verder over nadenken. Jezus zegt tegen ons vandaag, verzamel je geen schatten op aarde. Want mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel. En daar vreten mot nog roest ze weg en breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En waarom verzamelen we ons schatten? Omdat we ons zorgen maken. Of ons leven wel voldoende heeft. Of we wel genoeg hebben om van rond te komen. Of we wel genoeg hebben om gelukkig te zijn. Maar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Over jezelf. Over wat je zult eten of drinken. Over je lichaam, wat je zult aantrekken. Het is het leven niet meer dan voedsel. En het lichaam niet meer dan kleding. Kijk nou eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, maar het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maak je je zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies op het veld, de bloemen, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het gras, het groen, dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Maar jullie hebben een hemelse Vader. En jullie hemelse Vader weet dat je dat allemaal nodig hebt. En daarom is het gebod, het leven met God betekent dat je eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover het leven wat God ons wil geven en wat Hij ook van ons vraagt. Een leven in vertrouwen. Zullen we samen bidden. Heere God, dat is het leven dat U ons voorhoudt. Een leven waarin we niet bezorgd hoeven te zijn, waarin we geen schatten op aarde hoeven te verzamelen, omdat wij een hemelse Vader hebben, omdat wij U mogen kennen als de God die voor ons zorgt. En we danken U voor die belofte. En we belijden U ook gelijk vanmorgen dat dat misschien ook wel het moeilijkste is wat we kunnen doen in ons leven. Vertrouwen op U, de God die we niet zien. De God waarvan we ons soms afvragen of Hij hoort. En daarom vragen we U, vergeef ons dat we te klein van U denken. Vergeef ons dat we niet ten diepste in ons hart niet geloven dat U echt voor ons zorgt. Dwars door alles heen. En wij bidden U vanmorgen of U ons opnieuw wilt vervullen met Uw glorie, met Uw geest, met Uw tegenwoordigheid. Zodat U in ons kunt uitwerken dat we vertrouwen. Dat we geloven. En zo vragen we U ook voor deze dienst of U tot ons wilt spreken, of U door uw woorden ons hart wilt laten opleven, ons nieuw geloof, nieuwe hoop wilt geven. Open onze ogen, juist ook in deze week waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van uw Zoon. Open onze ogen en onze harten voor wat dat betekent. Dat U, Heer Jezus, uw leven gegeven hebt. Niet voor mensen die op U zitten te wachten of mensen die u in alle opzichten vertrouwen, maar voor mensen van wie u houdt, omdat u ons gemaakt hebt. Dank u daarvoor. En wilt u ook vanmorgen iets laten doordringen van wat dat betekent. Ook in ons leven, concreet vandaag, midden in de wereld waarin wij leven. Een onvoorspelbare wereld. Vol vreugde, maar ook vol verdriet en gevaar. Een wereld waarin we niet weten wat morgen ons brengt. Overtuig ons van het feit dat u er bent. Onnoembaar aanwezig in ons leven en in deze wereld. Zegen ons zo hier. We bidden voor de kinderen. We bidden voor ieder die thuis meeluistert en hier niet kan zijn. En misschien wel graag hier had willen zijn. Geef dat wij in alle dingen overtuigd mogen zijn van uw liefde, zodat ons leven u alle eer en glorie brengt, want u bent onze koning. In Jezus' naam. Amen. Voordat we samen zo de Bijbel gaan open, gaan we eerst zingen. Het kinderblok is verplaatst, althans het lied van het kinderlied, omdat de kinderen al met hun Palmpasen opdracht bezig zijn. En we zingen straks het kinderlied als zij terug zijn. We zingen nu wel het lied van Terzee. Als alles duister is, ontsteek dan een helder licht dat nooit meer dooft. We gaan luisteren naar de schriftenlezing.
Exodus 33, vers 1 tot en met 5. De Heer zei tegen Mozes: vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid. En ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd. Dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen en ik zal de Kanaïten, de Amorieten, Hethieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in de rouw. Niemand deed sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Exodus 33, vers 11 tot en met 19. De Heer sprak Mozes. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Joshua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt: jou heb ik uitgekozen. Jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mijn goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om u gerust te stellen? Mozes zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Exodus 34, vers 5 tot en met 9. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, de Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze zonden en maak ons tot uw eigen bezit.
Dankjewel. We gaan zo samen luisteren naar deze woorden of overdenken. En voordat we dat doen, zingen we eerst gezang 305. Daar, uit het oude liedboek is dat de nummering, maar het is het, we zingen het eerste vers. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt een mens van dwang gered. Wij zingen zo direct na de verkondiging het lied van Sela uit opwekking Ik zal er zijn. Opwekking 770. Ik zal er zijn direct na de verkondiging. Het gaat vanmorgen over dat gedeelte uit Exodus, waar God met Mozes in gesprek is. En in hoofdstuk 33 lezen we het volgende in vers 3. Ik trek niet met jullie mee, zegt God tegen Israël, want jullie zijn een onhandelbaar, een hardnekkig volk. En ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. En dan zegt Mozes in hoofdstuk 34, vers 9. Heer, trek met ons mee. En dan is het in de nieuwe Bijbelvertaling een klein beetje verzacht in de vertaling. Maar er staat letterlijk, trek met ons mee, want dit volk is een hardnekkig, een onhandelbaar volk. Want u schenkt ons vergeving voor onze schuld en zonde en u maakt ons tot uw eigen bezit. Het staat erin ook in de vertaling als een gebed, maar als je het in de grondtekst leest, kan het ook een belofte zijn. Daar kom ik straks nog wel op terug. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Hoe hou je het vol in de woestijn? Dat was eigenlijk de vraag van Israël, 40 jaar lang. Israël was weliswaar bevrijd uit Egypte. Israël had jarenlang in Egypte gewoond en Israël was op een gegeven moment onderdrukt door de farao. Ze waren slaven gemaakt, ze moesten ontzettend hard werken. Ze hadden geen vrijheid meer. En God heeft met Mozes als zijn knecht Israël uitgeleid uit Egypte. En dan staan ze in die woestijn. En ja, dan heb je vrijheid. Ja, je hebt geen slavernij meer. Je kunt doen wat je wilt. En tegelijkertijd, hoe overleef je dat in de woestijn? Ja, we hadden dan brood, manna. 40 jaar lang hetzelfde brood. En water, het was altijd maar kiele kiele. En Israël moppert jarenlang in de woestijn. Van waren we nou toch maar daar gebleven? Dan hadden we tenminste eten. Even vergetend onder welke omstandigheden. Hoe hou je het vol in de woestijn? Dat is misschien ook wel een vraag die u zichzelf soms stelt. Hoe ga je verder als je de mist ingegaan bent? Tegen een muur aanloopt? Als er dingen in je leven ineens stuk gaan? Als je afvraagt of God nog wel met je verder wil. Als je misschien afvraagt, wat is de zin van mijn leven nog? Waarom ben ik er überhaupt nog? Is het niet voltooid of misschien is het helemaal niet voltooid? Misschien kun je het heel goed hebben in die woestijn. En vraag je je toch af, is dit het nou? Hoe blijf je op de been? Voor Israël was het wel helder, althans Israël had het kunnen weten. Je houdt het alleen vol als God er is. Als God zich openbaart. Als God dit huis en ons leven vult met zijn glorie. Er is alleen hoop als hij in die woestijn aanwezig is. Daarover gaat het eigenlijk vanmorgen. En daarover gaat het ook in dit gedeelte, wat we gelezen hebben. Dat was het geheim van Israël, de aanwezigheid van God. Het was ook het geheim van het leven van Mozes. We hebben gelezen, Mozes sprak met God als met een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Hij was zo met God verbonden als mensen onderling, zoals wij elkaar hier zien en met elkaar kunnen spreken. Zo nauw was Mozes met God verbonden, sprak God met Mozes. En als Mozes de tent van de samenkomst binnenging, staat er, dan daalde de wolk van God neer. Dan was God in zijn heerlijkheid aanwezig. Moet je toch voorstellen, je bidt, je vouwt je handen en op dat moment is God er. Zo tastbaar aanwezig. En als Mozes dan de berg opgaat en bij God moet zijn, lang weg is, dan raakt het volk in paniek. Wat moeten we zonder Mozes? Zonder Mozes betekent zonder God. Want God sprak met Mozes als met een vriend, maar het volk moest het met Mozes doen. Mozes was als God voor het volk. En dan raakt Israël in paniek en dan maken ze dat gouden kalf. U kent het verhaal misschien. Het duurde zo lang en ze dachten, nou, Mozes komt niet meer terug en ze gaven het op. En ze verzamelden al hun sieraden en smolten dat om tot een gouden kalf en zei, dit is uw God. Ze gingen geen andere God aanbidden, maar ze dachten, hier hebben we God dan tenminste tastbaar bij ons. Dan kunnen we hem zien en kunnen we hem aanraken en dan is hij tenminste bij ons. Maar daarmee kwetsten ze de Heere God zo diep, als alleen twee geliefden elkaar kunnen kwetsen. En toen zei God, nu is het mooi geweest. God zei tegen Mozes, ga maar naar beneden. Ik ga een eind aan het volk maken en ik ga met jou verder. Dit volk is zo hardnekkig, ik ga niet met het volk mee. Ze denken dat ze wel zonder mij kunnen. Nou, een kans voor Mozes. God wil met jou verder. Maar Mozes zegt, nee, Heere God, en hij springt in de bres en hij zegt, Heere God, met eerbied gesproken, u kunt dat niet maken. Dat zullen de volken wel niet denken. Mozes die spreekt met God als met een vriend. Mozes was 40 dagen op de berg en Mozes weet dat Israël zonder God niet kan leven. Dat hij, Mozes, zonder God niet kan leven. En dat God met eerbied gesproken aan gezichtsverlies leidt als hij zijn volk niet kan redden. En dan zegt God, oké, Mozes, dan stuur ik wel iemand met je mee, een knecht, een engel, een beschermer. En dan zouden we misschien ook al heel erg dankbaar mee zijn als God zegt, nou, elke dag heb jij een engel naast je. En Mozes zegt, nee, Heere God, als u niet meegaat, dan gaan we niet. Dan kunnen we niet gaan. En dan krijg je die merkwaardige uitspraak van Mozes, dat merkwaardige gebed. Als je dat legt naast vers 3 uit hoofdstuk 33, in vers 9. Heere God, ga met ons mee. God heeft net gezegd, Mozes, ik ga niet met jullie mee. Want jullie zijn een hardnekkig volk. Dat overleef je niet, dat gaat niet goed. Het is jullie ondergang als ik met jullie zo'n zondig volk meega. En dan zegt Mozes, hoofdstuk verder, Heere God, ga met ons mee, want wij zijn een hardnekkig, een onhandelbaar volk. Ja, Mozes, heb je het dan niet begrepen? Snap je niet wat God gezegd heeft? Het is toch duidelijk? Hoe kan het dat Mozes hier met zijn volle verstand bidt wat God net heeft gezegd dat hij niet zal doen? Wat is er gebeurd tussen die twee verzen? Wat er gebeurd is dat Mozes Gods goedheid heeft gezien. Dat Mozes God zelf ontmoet heeft. God zei, mijn gezicht, mijn heerlijkheid zul je niet kunnen zien. Maar God heeft wel zijn naam uitgeroepen over Mozes. Heere, Heere. De God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Mozes heeft God van achter gezien. Hij heeft Gods naam over zijn leven en over het volk en over de situatie uitgesproken gekregen. De God die goed is, de God die genadig is, de God die liefdevol is. En dat maakt alles anders. Want als je deze God ontmoet, dan durft Mozes dus te vragen, juist daarom, Heere God, omdat wij een hardnekkig volk zijn, omdat wij onhandelbaar zijn, omdat wij zondig zijn, omdat wij alleen maar mopperen, omdat wij gouden kalveren maken, ga met ons mee, want anders overleven wij het niet. Juist omdat we zo koppig zijn, kunnen we alleen maar hoop putten als u met ons meegaat. Want u bent genadig en liefdevol en vergevend en goed. En de enige die ons leven dus weer op de rails kan brengen en weer goed kan maken. De enige die ons leven kan geven in de woestijn, dat bent u. Daarom staat er niet zozeer schenk ons vergeving. Maar Mozes heeft net God ontmoet en zijn naam gehoord en durft daarom te zeggen, Heer, u schenkt ons vergeving. U neemt onze schuld weg. En u maakt ons tot uw eigen bezit. Dat is een geloofsbelijdenis. Dat is een belofte waarop Mozes pleit en zegt, Heere God, u neemt ons aan. En u maakt ons, u vergeeft ons, u maakt ons rein. En daarom moet u met ons meegaan. Het staat letterlijk dat God alles wegneemt wat je leven verstoort, belemmert. Die hardnekkigheid, die onhandelbaarheid van Israël. Alles wat je leven belemmert om te zijn zoals God het bedoeld heeft. U weet, zonde, dat is niet anders dan je doel missen. Zonde, dat is eigenlijk vooral het leven alsof God er niet is. Het is niet in de eerste plaats alle dingen die je fout doet, dat komt eruit voort. Maar zonde, dat betekent in de eerste plaats dat je leeft alsof God er niet is. Dat je leeft alsof je je zorgen moet maken om alles wat er is. Dat je leeft in de woestijn zoals Israël en zegt, ja maar... Zal God wel voor ons zorgen? We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Israël dacht dat ze aan God niet genoeg hadden. Dat ze meer nodig hadden. Dat ze er zelf op uit moesten om te zorgen voor genoeg eten en drinken. En dat ze God er voortdurend aan moesten herinneren dat hij voor hen moest zorgen. En daarom mopperen ze. Dat is zonde in de Bijbel. Dat je te klein van God denkt. Dat je denkt dat God niet voor je zorgt. Dat je leeft alsof hij er niet is. Of misschien aan de rand van je leven, ja, hij is er wel, maar ondertussen moet ik toch wel voor mezelf zorgen. En als je dat denkt, komt daar ook een levensstijl uit voort waarin het helemaal om jezelf draait. Dat zeiden de reformatoren altijd. De kern van zonde is dat je op jezelf gericht. Dat je leeft alsof God er niet is. Nou, zegt Mozes, als u met ons meegaat, bent u de enige die ons daarvan kan verlossen. Dat we niet op onszelf gericht zijn, maar dat we op u gericht zijn. Dat we leren vertrouwen dat u ervoor zorgt dat wij worden zoals u ons bedoeld hebt. Dat is ten diepste Gods verlangen. En als wij God de ruimte geven, dan wil hij ons leven meer maken zoals hij het bedoeld heeft. Dat is de manier waarop je het volhoudt in de woestijn. Dat is de belofte van God als je hoop zoekt. En afvraagt hoe het verder moet als je het misschien net als Israël zo hebt verbruid. God de rug toe hebt gekeerd. Uitgegleden bent. Dat is de enige weg om het vol te houden. Als je leven ineens afbreekt, stuk gaat. Je tegen een muur loopt. Juist dan hebben wij God nodig in ons leven. Juist dan, als we ten diepste niet verder kunnen zinken, is hij genadig. En wil hij niets liever dan in ons leven nieuwe hoop geven en vergeving. Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft. Een vuur wat blijft branden in ons leven. Juist als het duister is. En waarom weet ik zo zeker dat dit Gods bedoeling is met ons leven? Nou, niet omdat ons leven maakbaar is. Ik weet niet wat er deze week gaat gebeuren. in de wereld, in ons eigen leven. Niet omdat ons leven op rolletjes loopt als wij geloven en er geen ziekte meer is of geen gebrokenheid meer is. En we nooit meer zullen uitgleden. Nee, dat is niet de reden waarom ik geloof dat het waar is wat Mozes hier zegt. Maar ik geloof het op grond van wat God zelf heeft gezegd. Die tekst waar we al mee begonnen, dat God in Exodus tegen Mozes zegt: Mozes, mijn volk heeft wel gedacht dat ik er niet was in Egypte. Maar ik heb wel terdege gezien de ellende van mijn volk. En ik heb gehoord hun jammerklacht. En daarom ben ik neergedaald. Dat is de werkelijkheid waar wij mee leven. Ik geloof het omdat het Palmpasen is geweest. Zo lang geleden. En Palmpasen is de intocht van de koning bij zijn volk en in deze wereld. Op een ezel komt Jezus bij zijn volk binnen. Als de beloofde koning, als de vervulling van de belofte van God in heel de Bijbel. Dat hij zal ingrijpen en zijn volk zal verlossen en de wereld zal redden. En ik geloof het omdat het Goede Vrijdag is geweest. En Pasen. Dat God in Jezus mens geworden is en zijn leven heeft afgelegd. Om ons te bevrijden van die zonde, van het leven zonder hem. Om ons te verlossen van onze bezorgdheid, ons gemopper, van ons leven alsof God er niet is. Onnoembaar aanwezig in Jezus. Verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. En ja, dat is niet altijd dus op de manier zoals wij het denken of zouden willen. Als Jezus komt als de koning in Jeruzalem op Palmpasen, hebben we dat gelezen. Dan hebben de mensen daar totaal andere beelden bij dan wat er gaat gebeuren. Ze denken dat hij als de koning wel even de Romeinen zal verslaan, de bezetters. Dat hij wel even als een koning, zoals David, op de troon zal zitten en alles weer wordt zoals het toen was. Maar Jezus komt als koning om te sterven. Hij komt op een ezel, nu. En volgende week met een kruis op zijn rug. Want dat is Gods goedheid. Dat hij zo mens geworden is dat hij midden in onze zonde en in onze pijn is gaan staan. Tussen dat eerste vers in Exodus 33 en dat tweede vers, dat gebed van Mozes, staat eigenlijk al het kruis van Jezus. Als belofte. Daar staat de goedheid van God die de schande zelf op zich genomen heeft om Israël te bevrijden. Het kruis van Jezus, waarin is hij gekomen om onze hardnekkigheid, onze onhandelbaarheid op zich te nemen en ons te bevrijden. Daarom is het zeker, al is het anders dan wat we soms denken en verwachten, anders dan wat we zien of zouden willen zien. Het is de weg door Goede Vrijdag, door de dood heen naar het leven. De vraag vandaag is dus hoe ontmoet je God? Hoe open je je leven voor hem? Dat is eigenlijk een vraag waarin we de bereidheid moeten uitspreken om hem te volgen. Ben je bereid om Jezus Christus te volgen op zijn weg? Of denk je, net als Israël in de woestijn, dat je het beter weet? Dat een andere weg is, een makkelijkere weg misschien. En hoe kun je God ontmoeten? Hoe kun je dat ontvangen? Dat kan alleen als we in deze hectische tijd ook leren om stil te worden. De Bijbel te lezen, kleine stukjes. om even te leren. En dat is echt een leerproces. Israël moest het leren in de woestijn. Israël moest getraind worden elke keer weer om op God te vertrouwen. En zo moeten wij getraind worden om op hem te vertrouwen. Door elke dag bij hem te zijn. En hij heeft ons zijn woord gegeven. Daarin spreekt hij tot ons. En als we elke dag leren om een paar verzen te lezen en even stil te worden, kan dat ons leven op hem afstemmen? Kan dat ons leren te vertrouwen? En wat belemmert ons dan het meeste om stil te worden? Zijn we dat zelf in onze onrust? Is dat de hectiek van, nou ja, we hebben het net gezien op het filmpje. Dus als u op het gemeenteweekend bent, zult u dat ook leren. De workaholics, dat zijn we allemaal een klein beetje. Onder de indruk van onze eigen zorgen en onze eigen drukte. En God vraagt, mag ik je tot mijn eigendom maken? Wil je zo omgaan met mij, zoals Mozes, als met een vriend? En dat betekent concreet in deze lijdenstijd dat we misschien wel moeten leren stil worden om te weten dat dit onze God is. Om ons deze week elke dag een klein beetje op hem te richten. Ons door God op hem te laten richten. Door woorden uit de schrift. Zodat we zien dat hij onze God is. Jezus, de gekruisigde. En hij heeft beloofd en gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom zal ik bij je zijn en met je zijn. Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat is de tekst uit Exodus, dat God tegen Mozes zegt, ik ben erbij. En als God eerst zegt, ik ga niet mee, ik ben er niet bij, zegt Mozes, u moet erbij zijn, want anders is er geen leven. En daarom zegt Jezus, ik ben erbij, want ik heb alles voor jullie gedaan. En daarom geloof dat Jezus erbij is vandaag en morgen in uw leven. Alle dagen tot aan het einde. Amen.
Thank you. Is het nu tijd voor de voorbeden en het dankgebed. We leven mee met de familie Loenen in Australië, werkzaam voor de MAF. Jaco, Carine en hun kinderen konden niet op het eiland Milingimbi blijven vanwege brandstofdiefstal van het vliegtuig waarvan Jaco piloot was. 6 weken geleden zijn ze verhuisd naar een plaats dicht bij de MAF-basis in Arnhemland. We bidden dat ze snel hun draai zullen vinden op de nieuwe zendingsplek. Dat ze hun teleurstellingen een plek kunnen geven, want ze wilden graag blijven. En we danken dat ze hun contacten kunnen overdragen aan een nieuw zendingsechtpaar op het eiland. De bloemen zijn voor Gerdien Boerhout. We zijn heel blij met haar inzet in de kerk. Ook nu rondom de kinderpaasactiviteiten. Volgens mij is ze niet aanwezig. Wie wil de bloemen naar de Polanenstraat brengen? Heel goed, dankjewel. Els was 2 weken geleden jarig en ze trakteert na afloop van de dienst. Ook kunt u na afloop van de dienst persoonlijk voorbeden voor uzelf of voor anderen vragen bij het gebedsteam vooraan in de kerk.
had te bedenken dat er vandaag ook voor het eerst een vlucht vanuit Australië in één keer naar Londen is gevlogen zonder tussenstop. De werelden lopen wel uiteen. Wij zullen bidden ook voor deze familie en voor het werk van de MAF. Zullen we samen stil worden voor God. Heer onze God, trouwe Vader, wij willen u danken dat u er bent. Dat u de levende God bent. De God die niet ver weg is gebleven, zich afzijdig houdt, maar dat u de God bent die hoort. Dat we mogen weten dat we een Vader in de hemel hebben die weet wat we nodig hebben, nog voordat wij u daarom vragen. En dat we daarom niet bezorgd hoeven zijn. En daarom verenigen we ons met het gebed van Mozes. Heere God, ga met ons mee. Want zonder u kunnen wij niet leven in de woestijn. En hoe goed ons leven ook is en wat we ook aan zegen hebben ontvangen. Zonder u is het leeg, verdwalen we en kunnen we niet verder. En daarom bidden we vanmorgen voor ieder van ons persoonlijk. Kom zo in ons leven. Laat ons merken dat u de God bent die er is. Verborgen aanwezig. Onnoembaar. Dichtbij. Toch zo reëel. Als de God die werkt en die handelt. Open onze ogen voor wat u doet. Voor de wonderen die u doet. En leer ons als we het niet meer zien. Toch te geloven dat u er bent. Met ons meegaat. En u weet wat wij met ons meedragen in ons leven. Dat kan ons belemmeren om op u te vertrouwen of om u te zien. Wilt u dan ons leren om te kijken naar Jezus en naar wat hij voor ons gedragen heeft? We bidden voor elkaar in tijden van ziekte, verdriet, moeite, pijn of gebrokenheid. Dingen die in ons leven stuk gegaan zijn. Heere, neem het in uw handen en vorm ons en kneed ons. En maak het zo dat we meer gaan lijken op u zoals u ons bedoeld hebt. Dat we meer het beeld van uw Zoon in ons leven gaan weerspiegelen. En wij bidden zo aan het begin van deze Lijdensweek dat we ook stil mogen worden. Zodat het ook ons leven binnen kan komen. Ons leven kan raken. Wat u voor ons gedaan hebt. Hoeveel u van ons houdt. Heer, we bidden u voor uw gemeente hier, voor oud en jong, dat uw gemeente een plek mag zijn waar uw aanwezigheid tastbaar wordt, waar mensen proeven dat u er bent en dat we zo een getuige mogen zijn van het echte leven dat u geeft. Geef ons fijngevoeligheid voor elkaar, oog voor elkaar en voor de nood die we met ons meedragen. Te delen in de vreugde van de goedheid die u ons ook laat zien. In de zegen die we krijgen. Op zoveel manieren. Bidden voor uw kerk wereldwijd. Voor hen die uitgegaan zijn. We denken aan de familie Loen in Australië. Wilt u hen zegen op de plek waar u hen gesteld hebt. Ook als het een andere plek is dan ze zouden willen. Wilt u hen helpen hun plek te vinden. Om zo ook opnieuw en blijvend tot zegen te kunnen zijn. We bidden u voor de wereld waarin wij leven. Heere God, wij horen van geweld, van aanslagen, van honger. Uw wereld is een gebroken wereld. Ontferm u over ons. En laat uw koninkrijk komen. Juist omdat het Pasen geweest is, zien wij uit naar de komst van uw rijk en volheid. Dat u alles en in allen zult zijn. En wilt u tot die tijd de machthebbers beteugelen, het geweld indammen. Bid u voor hen die leiding moeten geven, ook in ons land. Voor de overheid, ook de lokale overheid. Bid voor mijn zegen voor alle nieuwe raadsleden. Dat zij ook in de geest van uw bedoelingen met ons leven zullen mogen regeren. We bidden u voor onze landelijke regering, voor het parlement. Bid u voor de koning en de koningin. Heere, dank u dat u ons bij de hand neemt, ook in deze nieuwe week. Ga met ons mee Stel ons tot zegen en help ons bij het werk dat verwacht wordt. Help ons bij de worstelingen die we hebben. En leer ons danken voor alle vreugde die u ons geeft. We willen in een moment van stilte die dingen bij u brengen die we niet hardop kunnen of willen zeggen. Hoor onze gebeden in de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan komen de kinderen met paastakken weer terug, als het goed is.
Thank you.
Prachtig. En als jullie nog niet genoeg hebben van het lopen met jullie mooie palmtakken of met het mooie palmkruis, dan is er na de dienst nog een rondje, maar dan om de kerk. En dan mogen al die andere mensen die ook graag mee hadden gelopen, ook meelopen. Dus dan gaan we naar de dienst doen. U krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven en wij zingen daarna ons slotlied gezang 416 vers 1 en 2. Gezang 416 uit het nieuwe liedboek vers 1 en 2 na de collecte. Ga met God, de God die met je zal zijn, en ontvang zijn zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Amen.